Psalm 24 dus, en na de lezing en de verkondiging zingen we opwekking 802. Hier is mijn hart, Heer. Van David, een psalm. Van de Heer is de aarde en alles wat daar leeft, de wereld en wie haar bewonen. Hij heeft haar op de zeeën gegrondvest, op de stromen heeft hij haar verankerd. Wie mag de berg van de Heer bestijgen? Wie mag staan op zijn heilige plaats? Wie reine handen heeft en een zuiver hart, zich niet inlaat met leugens en niet bedrieglijk zweert. Zegen zal hij ontvangen van de Heer en recht verkrijgen van God, zijn redder. Dat valt hun ten deel die u zoeken, die zich tot u wenden, het volk van Jacob. Hef, o poorten, uw hoofden omhoog. Verhef u, al oude ingangen. De koning vol majesteit wil binnengaan. Wie is die koning vol majesteit? De Heer, machtig en heldhaftig. De Heer, heldhaftig in de strijd. Hef, o poorten, uw hoofden omhoog. Verhef ze, al oude ingangen. De koning vol majesteit wil binnengaan. Wie is hij, die koning vol majesteit? De Heer van de hemelse machten. Hij is de koning vol majesteit. De Mount Everest. Bijna 9 kilometer hoog. Dat is de hoogste berg op aarde. Waren het ooit enkelingen die hem beklommen. Vandaag staan er files op de top zelfs. Bij mooi weer. Files op de top om dat laatste stukje te kunnen lopen. Ja, ik snap het wel. Je kunt tegenwoordig natuurlijk niet meer met goed fatsoen zeggen dat je naar de Dominicaanse Republiek bent geweest op vakantie. Of naar Indonesië of zo. Om maar eens wat verre bestemmingen te noemen. Je moet toch weer iets aparts kunnen zeggen. Waar ben jij geweest, joh, deze zomer? Ja, ik heb een Mount Everestje gedaan. Dat was hartstikke leuk. Ja, zo leuk dat er elk jaar duizenden kilo's afval van die berg afgehaald moeten worden. En dat gemiddeld 1 op de 30 mensen die deze beklimming start het niet overleeft. En dan schijnt het nog qua beklimming een van de veiligste bergen te zijn. Dus hebben ze gezegd in Nepal en in China, we moeten dat reguleren, want dat kan zo niet langer. Reguleren is het toverwoord geworden. En de hamvraag is dus, wie mag er naar boven en wie niet? Nou, Psalm 24 gaat ook over een berg. En ook daar is de hamvraag, wie mag die berg beklimmen en wie niet? Nou, wat voor expeditie is dat nou eigenlijk in dit lied? En is het wel een echte berg? Nou, voordat we daarin duiken, beter gezegd, voordat we die berg gaan beklimmen, eerst dit. Alles is van God. Daar begint dit lied mee. Alles is van God. Ik vind dat een heerlijk begin van dit jaar, om dat te weten. Alles is van God. Geen conflict tussen Iran en VS. Geen stikstofcrisis, geen vluchtelingencrisis, geen oorlogsdreiging, geen bosbranden, geen ziekte of rouw. Niets kan ons scheiden van de liefde van God, want alles is van God. De aarde met al haar volheid, alles is van God. Dat is toch een geweldig begin van een nieuw jaar. Om weer even te beseffen wie wij zijn en wie God is. En midden in al die dingen die op deze wereld gebeuren. En wat is het duizelingwekkend veel. Alles is van God. Dan staat er, hij heeft de aarde gegrondvest op de wateren. Nou, dan kun je zeggen, ja, dat wisten zij veel toen. Een beetje primitieve voorstelling. Dat is het niet. Het is een beeld. Water in de Bijbel, zee in de Bijbel, is een beeld voor duisternis, voor chaos, voor een leven zonder God, voor volken die in oorlog leven. Dus als er staat dat God de aarde op het water gegrondvest heeft, dan betekent dat dat God ons een veilige plek biedt. Dat God niet wil dat we in de diepte van de zee komen, want dat is namelijk de diepte van een leven zonder hem. En God wil ons juist een plek bieden om te leven met hem, heel dicht bij hem. En daarom staat er zo mooi, hij heeft de aarde gegrondvest op de wateren. God wil ons bewaren voor chaos, voor demonische machten, voor dreiging. En hij geeft ons een leven vol van goedheid en van shalom, heel dicht bij hem. Alles is van God. Hij heeft alles gemaakt. De volheid van de aarde is van hem en alle mensen die daarop wonen. Dus jij en ik ook. Wij zijn van God. En opnieuw, wat een mooi begin van een nieuw jaar. Wij zijn van God. We zijn zelf geen eigenaar van ons leven. Dat denken we wel in onze samenleving, maar we zijn het niet. God is de eigenaar van ons leven. Hij is de bedenker, de maker en de onderhouder van ons leven. Alles is van God. Hoe kostbaar is dat? Te beseffen dat God je bedacht heeft, dat God deze aarde en jou en mij bedacht heeft, ons lief heeft en dat we kostbaar zijn in zijn ogen. De aarde is van hem, de volheid is van hem, wij zijn van hem. Jacobus, een volgeling van Jezus, een halfbroer van Jezus, die schrijft ook in het Nieuwe Testament, al het goede komt van boven. Alles is van God. Alle goede dingen die er zijn, die geeft God. Die deelt hij uit in zijn grenzeloze liefde. De vader van de lichten noemt hij hem. Ook zo'n mooi beeld. En nou is het zo dat het hoogste wat God ons wil geven, dat is zijn aanwezigheid. Hij geeft ons nog veel meer. Hij geeft ons geestelijke gaven en hij geeft ons aan elkaar. Maar het hoogste wat God ons kan geven, dat is zijn eigen aanwezigheid in ons leven. En dat is toch met mensen net zo. Het is hartstikke leuk als cadeaus jouw liefdestaal zijn. Het is hartstikke leuk om cadeaus te krijgen van iemand. Zeker als je merkt dat er moeite is gedaan om het uit te zoeken. Dat iemand echt gedacht heeft, hey, waar kan ik hem of haar een plezier mee doen? Maar leuker dan de cadeaus, tenminste dat vind ik, is de aanwezigheid van die persoon. Dat is dat je gewoon tijd met elkaar doorbrengt. En kan bedenken hoe je om elkaar geeft. Hoe kostbaar vriendschap is. En zo is het met God ook. Hij geeft ons onnoemelijk veel. Maar het allerhoogste wat hij geeft, dat is zichzelf. Dat is zijn aanwezigheid in je leven. Nou heeft deze psalm het over een grote koning. Over de hoogste majesteit. En tegelijk wil die oneindig grote God bij ons wonen. Hoe dan? Nou, zegt de psalm, in een tempel op een berg. Dat zijn beelden. Dat is niet letterlijk bedoeld. God zegt zelf ook in de Bijbel, ik kan niet wonen in een gebouw dat door mensen is gemaakt. God is geest, hij is niet fysiek zoals wij met een aards lichaam. En hoe dan ook, hij is sowieso te groot voor een gebouw. Hij is te groot voor de tent, voor de tabernakel die David kende in zijn tijd. Hij is ook te groot voor de tempel van steen, zoals de zoon van David, Salomo, voor God liet bouwen. Dus als God zegt, ik wil daar wonen, en dat zegt hij dan ook in de Bijbel, dan is dat een beeld. Hij laat natuurlijk wel iets zien van zijn aanwezigheid, hè, met een wolkkolom of met vuur. Maar het gebouw zou hem nooit kunnen bevatten. Dus die tempel en die berg, dat zijn beelden. Beelden van hoe dicht God bij ons wil wonen. Hoe hij gewoon onder ons wil zijn. En iets van zijn aanwezigheid met ons deelt. Nou, als je nou een sprong maakt naar het Nieuwe Testament, dan zie je daar dat dat volgelingen van Jezus ineens die tempel zijn. Dan gaat het niet meer om een gebouw van steen. Maar dan zegt God, jullie zijn mijn tempel. Ik wil wonen in jullie. Ik wil in jullie levens aanwezig zijn met mijn geest. Maar ook voor ons geldt, wij zouden God nooit helemaal kunnen bevatten. Met ons verstand niet, maar ook niet met ons zijn. En toch wil God iets van zichzelf in ons leggen. Hij wil niets liever dan met zijn geest in ons hart zijn. En dat is een beeld van hoe hij ons leven wil besturen. Ons denken, ons voelen, onze wil, ons complete mens zijn. Hoe kan dat? Want hier staat dat alleen heilige mensen bij God mogen komen. Ja, wie zijn dat dan? En waar blijkt dan die heiligheid uit? Nou, Psalm 24 is eigenlijk gewoon heel down to earth, heel concreet. En die zegt, het gaat om je daden. Het gaat om hoe jij leeft. Hoe jij leeft bepaalt of jij een heilig mens bent. Niet wat je zingt in de kerk. Niet wat je zegt. Niet in welke leerstellingen je van de kerk en van de Bijbel gelooft. Hoe goed en hoe gemeend dat allemaal ook is, hè? En hoe nodig. Maar hoe je leeft. Hoe jij en ik leven bepaalt uiteindelijk of we heilig en zuiver zijn of juist niet. Nou, het wordt hier heel concreet gezegd als de voorbeelden die genoemd worden zijn het spreken van de waarheid en eerlijk getuigen in een rechtbank. En op het moment dat je andere plaatsen in de Bijbel erbij zoekt, dan vind je nog veel meer voorbeelden van waar dat heilige en zuivere leven dan heel concreet wordt. Maar het begint, ook dat lees je hier, het begint met een zuiver hart, een zuiver geweten, met zuivere bedoelingen. Dus niet met offers, zoals Israël die moest brengen, of met bepaalde verplichtingen, maar het begint met een reinheid en een heiligheid die komt vanuit je hart en die zich uit in wat je doet, hoe je leeft. Maar ja, dan kun je nog steeds zeggen, ja, maar wie is dan zo en hoe word je zo? Hoe groei je daarin? Kun je daar wel in groeien? Nou, even terug naar die bergsport. Bergbeklimmen is niet zo gemakkelijk. En sommige wandelingen zijn ook niet zo gemakkelijk. Wat moet je ervoor doen? Nou, Ingrid en ik ondervonden dat afgelopen zomer toen we op ons verzoek door vrienden op sleeptouw werden genomen in de Franse Alpen. En we hebben gemerkt, je moet best een goede conditie hebben. Je moet een goede uitrusting hebben. De schoenen die ik had, die haalden het nog net tot het einde. Dat was niet zo handig, die had ik eerder moeten vervangen, om maar één voorbeeldje te noemen. Je moet een goede planning hebben. Je moet de goede dingen meenemen, zowel die je draagt als die je kunt eten of kunt drinken. Dus het vraagt voorwerk. Het vraagt denkwerk, het vraagt actie, het vraagt inspanning. Maar wat is het mooi, als je eenmaal op die top staat. Wat ben je dan blij dat je al die inspanningen gedaan hebt. En wat geniet je intens van het uitzicht, van alles wat God gemaakt heeft. En wat is het onderweg al mooi, zeker als je met een groep loopt. Hoe kun je al genieten van elkaars gezelschap en vriendschap? Ik vind dat een prachtig beeld van onderweg zijn naar God. En ook onderweg zijn met God. En met elkaar. Maar je komt hindernissen tegen onderweg. Gegarandeerd. Afhankelijk van de weersomstandigheden en van wat je bedacht had of wat je niet bedacht had. Maar je komt hindernissen tegen. En ook daarvan geeft deze psalm een voorbeeld. Je moet bedenken dat in die tijd als je stadspoorten had, dat de weg die naar zo'n poort toe leidde, die kon gemakkelijk dichtslibben met allerlei vuil. Dat was één oorzaak, dat op een gegeven moment de ruimte tussen de grond, tussen de weg en het topje van de poort, was niet meer groot genoeg. En dus, zegt die psalm, je moet de boog verhogen. Nou, dat was één mogelijkheid, of één oorzaak moet ik zeggen. Het had soms ook een andere reden. In die steden, zoals in Jeruzalem en ook in Jericho, als daar huizen instortten, werd er daarna weer gewoon op die ingestorte lagen, werd er weer opnieuw gebouwd. Archeologen hebben zelfs aangetoond dat in Jeruzalem wel 20 lagen te ontdekken zijn. Nou, je kunt je voorstellen, als je die muren en die poort nooit verhoogt, ja, op een gegeven moment kom je er niet meer doorheen. En dat is opnieuw een beeld. Er wordt opnieuw hier een beeld aangedragen van ruimte die er nodig is. De poort moet verhoogd worden, dat is één ding, dat is een ingrijpende operatie. Maar je kunt ook zeggen, nee, de weg moet schoongemaakt worden. Het vuil dat op de weg ligt, moet er afgehaald worden, zodat de doorgang weer vrij is. En daarmee komt het naar ons. Zijn er misschien dingen waar jouw weg mee dichtgeslipt is? Zijn er dingen waarvan God zegt in jouw leven, vriend, vriendin, zoon, dochter, ik kan niet meer door die poort van jouw leven. Er zit zoveel rommel. We moeten er echt wat aan gaan doen, jij en ik. Maar ik wacht op je uitnodiging. Is er misschien teleurstelling? Verbittering? Is er onwil om te vergeven? Is er een onheilige levensstijl? Verkeerde keuzes die je niet aan God hebt beleden? Of misschien omdat je gewoon nog steeds niet bereid bent om de regie over je leven nou eens eindelijk in Gods handen te gaan leggen. Weet je, wij kunnen vaak zo door blijven bouwen op de puinhopen van ons leven, net als die woonlagen in Jeruzalem. En dan stort dat hele kaartenhuis weer in en we gaan gewoon weer verder met bouwen. En dan komt er een punt dat God zegt, ja, maar ik kan niet meer door die poort. Je bent zo zelf aan het bouwen geweest, ik kan er niet meer doorheen. Psalm 24 wijst de weg. Hoger maken die poort. Of opruimen wat er in de weg ligt. Opruimen die rotzooi. Als je in de bergen loopt, dan moet je aan de ene kant genoeg bij je hebben. En aan de andere kant niet te veel. Want met elke 100 meter die je stijgt, ga je meer voelen wat je allemaal meezult. Wat ga jij wegdoen? Wat ga jij achter je laten in 2019? Dit lied laat ook zien dat aanbidding en heiligheid samengaan. Dat ze samenwerken. Aan de ene kant wordt God in deze psalm intens aanbeden. Hij is de hoogste majesteit. Nou, dat zijn ook de dingen die wij zingen. God is de allerhoogste. En tegelijk laat de Bijbel je zien, aanbidding gaat altijd samen met heiligheid. En ze werken ook samen. Je kunt niet God aanbidden met prachtige woorden en prachtige muziek. En ondertussen gewoon doen waar je zin in hebt. Dat bestaat niet. Dan kun je geen vrede in je leven hebben met God. En omgekeerd, als je vrede met God ervaart, dan ga je God meer en meer aanbidden. Ook dat kan niet anders. Het gaat vanzelf. Het komt in je op. Je wilt God aanbidden omdat je vrede met God ervaart. Dus dat geldt ook voor ons als gemeente. Hoe mooi wij ook zingen en muziek maken en hoe intens we God ook aanbidden. En laten we dat vooral blijven doen. Maar als wij ons af zouden sluiten voor de wereld om ons heen, dichtbij en ver weg. Als wij mensen zouden laten barsten die onze hulp nodig hebben en die we ook echt kunnen helpen. We kunnen niet alles oplossen, maar we kunnen best veel. Als wij het evangelie niet delen, dan zou ons zingen nooit hoger komen dan dit houten plafonnetje. En het zou gewoon als een boemerang op onze eigen hoofden terugkomen. Arenda Haasnoot die sprak er vorige week over. En ik onlangs ook toen het ging over de bruid van Christus die zich gereed maakt voor zijn terugkeer. Voor de terugkeer van Jezus. Dus het ging over heiligheid. Heiligheid van God, maar ook onze heiligheid. En dat heeft betrekking op echt alle onderdelen van je leven. Alle keuzes die jij maakt. Op hoe je met de natuur omgaat. Hoe je met je geld omgaat. Met je seksualiteit. Hoe je zorgt voor je lichaam. Het heeft betrekking op alle keuzes. Op alle terreinen van je leven. Want alles is van God. Daar begon het lied mee. Alles is van God. Dat vraagt actie. Het vraagt erom om steeds weer te kijken. Hé, is het ergens dicht aan het slibben? Daarom zegt David ook, zoek God. En dat is niet een eenmalige actie. Je moet God steeds weer zoeken. Steeds weer aan God vragen, hoe zit het? Zijn er dingen die ik op moet ruimen?